Beste luisteraars van Radio Maria, vanavond lezen we weer voor in dit programma Heilige Getuigen uit het boek over de heilige Johannes Bergmans, geschreven door pater Schoeters. We zijn gekomen bij het hoofdstuk 4 te Rome, bij onderwerp 5, innemende heiligheid. Veel luistergenot. De allerintiemste Bergmans, die zijn vrienden slechts ten dele hebben gekend, want hij sprak niet graag over zijn gebedservaringen en zeker niet over zijn beproevingen, treedt ons onverhuld tegemoet uit zijn geestelijke aantekeningen. Vanzelfsprekend zijn die aantekeningen niet allemaal even belangrijk. Daar waren ten eerste zijn lectuurnotities. Jan wilde later een boek schrijven over Onze Lieve Vrouw, en hij verzamelde daarvoor materiaal, voornamelijk uit de commentaria van Baradas over de vier evangeliën en uit het Magnum Speculum Exemplorum, een compilatie van middeleeuwse exempelen die hij met de kunst van de rasechte verteller ook te pas bracht in zijn recreaties. In een ander boekje verzamelde hij Notationes over de sociëteit en haar personen, met onder andere een aantal zelfbeleefde anekdotes. In een derde cahiertje resumeerde hij in het Latijn wat hij in de refter had horen voorlezen in het Italiaans uit het bekende, toen nog gloednieuwe werk van Rodriguez, Esercitio di Perfezione e di Virtù Christiane. Uit talrijke plaatsen blijkt dat die lezing sterk op hem heeft ingewerkt. Verscheidene van zijn kernspreuken en voornemens vinden daar hun oorsprong en verklaring. Als men die katerntjes doorbladert, is men getroffen door het regelvaste, haast microscopische en toch vlotte schrift, zo duidelijk getuigend van doelbewustheid zonder omwegen, van scherpzinnigheid en nauwgezetheid, en van een ook geestelijke regelvastheid en gebondenheid. Van zijn Romeinse dagindeling of diarium, opgemaakt volgens de aanbevelingen van zijn Mechelse novicemeester Suquet, heeft Cepari ons zoal niet het handschrift, dan toch de tekst bewaard. Giovanni's wijze van mishoren beantwoordt zeker niet aan de postulaten van de moderne liturgische beweging. Hij heeft zelfs nooit het gebruik van een dagmissaal gekend, maar getuigt nochtans van een intens medeleven met het onbloedige sacrificie en van een diep gevoelde verering van Christus' passie en heilige wondentekenen. Van kapitaal belang voor de kennis van Johannes' opgang naar de heiligheid zijn intussen twee andere handschriften, namelijk een dagboekje, lopend van november 1620 tot 5 augustus 1621, en een weekboekje over de periode van 22 september 1619 tot 24 juli 1621. Het dagboekje bevat hoofdzakelijk aantekeningen over het verloop van zijn morgenmeditatie en de daarbij gemaakte voornemens met hun motivering. In het weekboekje treffen wij het product aan van zijn zaterdagse recollectie. Telkens onderzoekt hij zich daarbij over een of andere deugd of ondeugd, meestal aangeduid door een schriftuurtekst ontleend aan het liturgische tijdeigen. Achtereenvolgens gaat hij dan na, ten eerste, waarin de voorgestelde deugd of ondeugd bestaat, ten tweede, hoe zij tot uiting komt, ten derde, wat de kloosterregels erover zeggen, ten vierde, om welke redenen men ze moet beoefenen of bestrijden. Het onderzoek sluit dan met een bekentenis, meestal van schuld en met praktische voornemens. Opvallend is dat deze methode van deugdexamina hem door Suquet te Mechelen geleerd, ook door Cecotti die te Rome aan de jonge fraters voorgeschreven werd. Ze moesten hem namelijk om de 14 dagen komen spreken over een door hen gekozen deugd, precies volgens de indeling door Giovanni gevolgd. En natuurlijk heeft Giovanni zelf daarbij zijn weekboekje als richtsnoer gebruikt. In het dagboekje treffen we naast Jans meditatievoornemens ook nog een paar andere stukken aan, zoals bijvoorbeeld zijn aantekeningen bij zijn 8-daagse retretten van oktober 1620. En onder het motto: doe niet na wat je mishaagt in de anderen, maar wat je in hen bevalt. Een kostelijk lijstje van goede en minder goede hoedanigheden van zijn medebroeders. Alleen bij de goede noemt hij ook namen, zo bijvoorbeeld Radkai, zijn levendigheid, Alfaroli, op tijd recreatie houden, Cornelius a Lapide, liefde voor zijn cel en eenvoud, Cepari en Cecotti, altijd zichzelf gelijk, Oliva, zachtheid en meegaandheid, Gravita, een bekend volksmissionaris, zielenijver en onvermoeibaarheid. Pater-generaal Vitelleschi, eerbied en minzaamheid voor allen, hartelijkheid en zijn opgeruimd gelaat en dat hij in alles het gemeenschappelijke leven volgt. Met Giovanni's dag- en weekboekjes en de thans teruggevonden volledige getuigenissen van zijn Romeinse medebroeders wordt het mogelijk hem haast dag na dag te volgen in zijn laatste tragische jaar, op de weg naar de heldhaftige heiligheid. Hoofdstuk 5, het laatste jaar. Onderwerp 1, beproevingen. Giovanni's tweede filosofische jaar liep zo langzamerhand ten einde. Na Pasen was de zomerorde ingetreden. Voortaan vingen de namiddaglessen eerst te 3:30 aan, zodat na de middagrecreatie een uurtje vrij kwam voor de siesta, het te Rome zo geliefde dutje, waarvan frater Bergmans echter nooit wilde profiteren. Vanaf 8 juli vielen de namiddaglessen helemaal uit. De examens stonden voor de deur en de warmte werd hoe langer hoe drukkender, tot zij einde augustus haast niet meer te dragen was. Dan begon de vakantie. Voor de tweede maal onderging onze Vlaamse scholastiek in 1620 de kwellingen van de Romeinse zomer met zijn sirocco, de gloeiende woestijnwind, zijn koortsen en zijn ongedierte. In september, als werkelijk uit de dikke muren van de oude palazzi alle frisheid weggezogen is en zowel binnen als buiten een atmosfeer heerst die de mensen tot slappe vaatdoeken maakt, trokken de scholastieken van het college naar Frascati, op 20 kilometer van Rome, om er gedurende 14 dagen in de gezonde berglucht een welverdiende ontspanning te genieten. Hoe gevaarlijk het Romeinse klimaat voor de forastieri kon zijn, had Bartel Penneman, Bergmans reisgezel, aan de lijve ervaren. Daar hij tot de afdeling da Basso behoorde en sinds november 1619 buiten de lesuren op het Germaanse college verbleef, had Jan met hem geen omgang meer gehad. Toch moet het hem aan het hart zijn gegaan toen in de zomer van 1620 bekend werd dat Bartel op het Germaanse college zwaar ziek lag. Verscheidene malen had hij bloed opgegeven. Longtering, concludeerde. Verscheidene malen had hij bloed opgegeven. Longtering, concludeerden weldra de dokters. Voor zijn Vlaamse medebroeder was dit een ernstige waarschuwing. Meer dan één zal Giovanni in de recreatie met de vinger hebben gedreigd. Pas maar op, fratello, matig je ijver of het zal je berouwen. Ook van meer bevoegde zijde werd alarm geblazen. Toen hij mij eens vertelde wat al zaken hij van de vroege morgen af verrichtte en hoeveel hij er nog voortdurend bijnam, zo schrijft zijn professor Piccolomini, zei ik hem ronduit dat hij het zo niet lang volhouden zou, indien hij niet met terzijdelating van alle bijkomstigheden zich alleen op de hoofdzaken toelegde. Wat Jan zijn professor daarop geantwoord heeft, weten we niet. Het enige afdoende antwoord was dat van Aloysius aan de pater, die hem verweet dat hij te dikwijls naar de zieke toe wilde. Pater, wat zal ik doen? God spoort er mij voortdurend toe aan en ik doe niets zonder de gehoorzaamheid. Na de 14 dagen te Frascati werd de vakantie tot einde oktober te Rome zelf met een minimum aan repetities en een maximum aan vrije studie voortgezet. Meer dan eens gedurende die dagen zijn Bergmans gedachten afgedwaald naar de strijd die in Duitsland woedde en in de Nederlanden dreigde. Op 4 september was Ambrosio Spinola, de Spaanse veldheer die in Vlaanderen lag, aan het hoofd van 16.000 man en 3.000 paarden te Mainz de Rijn overgestoken en de Palts, het erfland van Frederik de Vijfde, binnengerukt. Enkele Vlaamse jezuïeten trokken mee als almoezeniers. Eer men 3 maand verder was, waren er reeds 2 door ziekte weggesleept. Maar nog vreder vijanden dan de beruchte peperkoortsen, welke de kampen treisterden, roerden op hen. Op 25 september werd de jonge pater Godfried Telen te Kaup bij Mainz door het gepeupel neergeschoten en met dolksteken afgemaakt. Hij was priester gewijd, had gevraagd om als almoezenier te mogen dienen en was op weg naar Neuss om er het antwoord van zijn overste af te wachten. God schonk hem zijn loon voor hij zijn werk begonnen was. Aan iets dergelijks dacht Jan toen hij op 10 oktober noteerde: na je studies zal je waarschijnlijk onder de wilde dieren, de ketters, gezonden worden. Hem kon zo'n dood niet afschrikken, wel in tegendeel. Het einde van de grote vakantie werd te Rome ingeluid door de 8-daagse retrette, die op 21 oktober begon en door pater Cecotti gegeven werd. Opvallend is dat Jan van de aanvang af klaagt dat hij moeilijk mediteren kan. Ik voelde mij van de duivel haast voortdurend en met geweld allerlei gedachten opdringen die mij het vrije nadenken beletten. Lezen we reeds de eerste dag in zijn retrette aantekeningen. En het klinkt zo heel anders dan wat een paar maanden vroeger zijn rector verklaarde. Dat namelijk Giovanni onder het gebed geen verstrooiing kende. Ik voelde mij van de duivel haast voortdurend en met geweld allerlei gedachten opdringen die mij het vrije nadenken beletten. Lezen we reeds de eerste dag in zijn retrette aantekeningen. En het klinkt zo heel anders dan wat een paar maanden vroeger zijn rector verklaarde. Dat namelijk Giovanni onder het gebed geen verstrooiing kende. Vooral bij de overwegingen over de zonde had hij last van grote dorheid en dwaalde zijn gedachten voortdurend af. Enkele van zijn voornemens treffen ons door hun vierkant radicalisme. Liever 1000 maal sterven dan ook maar 1 enkele allerkleinste zonde vrijwillig en met opzet te bedrijven. Weg met die nalatigheid en die loomheid welke ik in ieder van mijn daden terugvind. Ik wil mij heenspoeden naar de volmaaktheid en met ijver de bloem van mijn jeugd daaraan wijden. Dikwijls zal ik God vragen dat hij mij uit dit leven wegneemt, indien hij voorziet dat ik ooit met opzet enige dagelijkse zonde bedrijven zal. Geen enkele regel, ja zelfs niet het minste voorschrift van mijn overste, zal ik vrijwillig overtreden. Als hoofdbesluit van heel zijn retrette bepaalt hij dat hij gedurende het volgende leerjaar zich toeleggen zal op het verwerven van de nederigheid. Om daarbij methodisch te werk te gaan, stelde hij een lijstje op van 9 puntjes, waarover hij zich achtereenvolgens gedurende 14 dagen onderzoeken zou. Het eerste was niets doen om door de mensen opgemerkt te worden, en hij begon er dadelijk mee. Eigenlijk had hij dit puntje reeds 6 weken vroeger in beoefening gebracht. Op 24 september was het immers 2 jaar geleden dat hij zijn noviciaat verlaten had en daarmee was ook een einde gekomen aan zijn afzonderingstijd, die Sopra. Hij moest dus overgaan naar de benedenafdeling, da Basso, waar de fratelli heel wat meer vrijheid genoten en zo wat bij de grote mensen gerekend werden. Toevallig vergaten de overste echter hem te waarschuwen en hij wachtte er zich wel voor om iets te doen om door hen opgemerkt te worden. Zodat het 3 november werd, de dag dat de nieuwe cursus begon, eer hem werd meegedeeld dat hij naar beneden verhuizen mocht. Giulio Scotti werd er zijn kamergezel. Voortaan stond hij onder de rechtstreekse hoede van pater rector en van diens plaatsvervanger, de minister van het huis, pater Sbarra. Buiten de lessen van pater Piccolomini volgde hij nu ook die van pater Tarquinio Galuzzi over de ethica, de natuurlijke zedeleer. MUZIEK bij het onderhoud dat hij onder of na zijn retrette met pater Rector en pater Cecotti had, vroeg frater Giovanni hoe hij het best die dorheid en die troosteloosheid in het gebed zou te boven komen. Zij raadde hem aan geduld te oefenen en bij het bidden eenvoudig te werk te gaan. Hij moest maar denken aan het kind Jezus in de kribbe en graag klein en in de windsels blijven als God het zo wilde. Verder beval hem pater Cepari de lezing aan van Bernardus spreken over het Hooglied en van Augustinus belijdenissen. Het eerste boek was uitstekend geschikt om het gemoed te ontvlammen en gaf ook uitkomst over sommige beproevingen van het mystieke leven. Maar het was niet alleen in het gebed dat Jan zich bij het ingaan van dit derde filosofiejaar als beklemd en als vleugelam voelde. Hij, die enkele maanden vroeger kon lachen, dat hij niet wist wat droefgeestigheid was, werd nu opeens op onverklaarbare wijze door vlagen van neerslachtigheid en zwaarmoedigheid getroffen. Eigenaardig genoeg, het was geen gewone voorbijgaande droefheid om een of andere bepaalde reden, maar een zekere benauwdheid des harten, die hem kleinmoedig maakte en zelfs het gemakkelijke moeilijk deed schijnen. Telkens weer in de eerste helft van november duikt het woordje tristitia, droefheid, in zijn aantekeningen op. Hij zoekt afleiding voor zijn bezwaard gemoed in de studie en in voortdurende bezigheid. Hij spreekt er met zijn geestelijke leider over. En om er een eind aan te maken, neemt hij op 11 november het kordate besluit zijn droevige gedachten te vluchten als de pest en enkele dagen later alle bezorgdheid voor zichzelf te laten varen. Einde november of begin december 1620 werd zijn zieke landgenoot en vriend Bartel Penneman naar Napels gezonden. Daar, in de zonnige stad aan de schoonste der zeeën, ver van de Romeinse malaria, bestond voor hem nog hoop op herstel. Het was zijn laatste kans. We weten niet of Jan hem voor zijn vertrek heeft kunnen begroeten, maar hij is hem zeker met zijn gedachten en zijn gebeden gevolgd. Is het toeval dat juist in die dagen in zijn aantekeningen de bezorgdheid voor zijn eigen gezondheid doorbreekt en stilaan tot een obsessie wordt? Het eerste jaar te Rome had zijn gezondheid niet te wensen overgelaten, al had hij af en toe last van hoofdpijn, waarover hij zich echter niet ongerust maakte. Het bewijs daarvoor vinden we in wat hij schrijft op 26 oktober 1619. Ik gevoel soms een klein gemis aan vertrouwen betreffende de verwerving van de volmaaktheid en de geleerdheid. Voor wie weet welk innig verband hij legde tussen de drie gaven voor later apostolaat, gezondheid, heiligheid, geleerdheid, is het weglaten van de eerste in deze tekst zeer opvallend. Een maand later schrijft hij trouwens in zijn brief aan Froidmont, per belle valeo, ik maak het uitstekend. Het lot van zijn vriend Penneman moet hem wel zeer diep getroffen hebben en de weerslag ervan op zijn gemoed is dan ook des te groter geweest. Wanneer hij zich op 5 december 1620 onderzoekt over te weinig godsvertrouwen, schrijft hij: feitelijk komt het hierop neer, ten eerste, dat men dikwijls angstig en bekommerd is over zichzelf en over zijn zaken, zoals de gezondheid enzovoort. Ten tweede, dat men te veel treurt bij tegenslag. Ten derde, dat men niet alles aanvaardt uit Gods hand. En dan voegt hij er als met een zucht aan toe: ik ben erg geneigd tot die ondeugd. Voortdurend hernieuwt hij zijn voornemen de volgende dagen: mijn gezondheid aan God toevertrouwen en aan de heiligen. de zorg voor mijn gezondheid overlaten aan God en aan mijn overste. Mij niet ongerust maken over mijn gezondheid, enzovoort. De 19e december zet hij vastberaden het mes in de wonde. Als onderwerp voor zijn wekelijks onderzoek neemt hij de gelijkvormigheid met Gods wil omtrent de gezondheid. Na regel 46 en regel 50 te hebben aangehaald, die respectievelijk de overdreven zorg voor de gezondheid laken en over de ziekte spreken als over een geschenk uit Gods hand, bekent hij eenvoudig: dikwijls ben ik daarbij in gebreken gebleven. En hij leest zichzelf de les. Als je te veel om je gezondheid bekommerd bent, dan zal God er zich niet om bekommeren. Wat kan bovendien zoveel zorg baten? Aan de bezorgdheid van je moeder, de sociëteit, moet je genoeg hebben. Was voor die zo plots opduikende ongerustheid werkelijk, zoals Jan het zich graag verbeelde, geen enkele grond aanwezig? We kunnen het moeilijk geloven. Hij was sterk vermagerd en zag er niet meer zo fleurig uit als bij zijn aankomst te Rome. Hij kreeg zo langzamerhand het uitzicht van een zuiderling, mager en bruin gebrand, waarin zijn Italiaanse vrienden natuurlijk niets verontrustends zagen. Nooit was hij tot dan toe ziek geweest. En ook nu, hij voelde het genoeg, was hij het niet. Alleen maar flauw en lusteloos, alsof zijn veerkracht gebroken was. Doch dat zou hij wel eens anders laten zien. Ver van toe te geven aan dit gevoel van zwakte, waarvoor hij zich schaamde als voor een bekoring, verre van om een uitzondering te willen vragen op de algemene regel in zaken voedsel, slaap of kleding, schrijft hij op 22 december met een beslistheid wars van alle compromis: bij het onderhouden van mijn regelen zal ik de gezondheid niet laten meetellen. En van Maria's loutere barmhartigheid zal ik mijn heil verwachten. Alleen doordat hij zijn overste geregeld inlichtte over zijn toestand en zijn angsten, en dat hij zulks deed, heeft die overste zelf bevestigd, kon hij zulke voornemens maken zonder enige geestelijke onberadenheid of grootspraak. Vreemd toch, hoe die bezorgdheid hem kwellen bleef als een doorn in de voet. En nog vreemder hoe die vlagen van droefgeestigheid en van dorheid hem bleven tormenteren als zoveel doornen in zijn hart. Hij raakte uit zichzelf niet meer wijs. Soms genoot hij ook ogenblikken van overstelpende vreugde en troost, zoals op 14 december, toen hij neerschreef: overgrote vertroosting, magnificat. En vooral de zaterdag daarop, waar wij lezen: de Heer heeft mij een vloed van vrede gezonden. Pater Cepari, zelf een specialist van de mystieke theologie, laat duidelijk verstaan dat Giovanni in die ogenblikken, dat hij als van God vervuld scheen, op mystieke wijze van Gods innigste bijzijn heeft mogen genieten. En hij verklaart zelfs dat naar zijn mening God in zijn liefdevolle voorzienigheid zich met opzet nu en dan van hem verwijderde, om te voorkomen dat zijn gestel onder de gloed van zijn bezoeken volledig te gronde zou gaan. Maar dit terugvallen van de hoogste begenadigingen in die onverklaarbare geestelijke verlatenheid, waarin alles hem tegenstond en een wolk van droefheid hem omhulde, is voor Johannes een zware beproeving geweest. Ik werd waarlijk door deernis aangegrepen, getuigt Cepari, zo dikwijls hij mij met zoveel gevoel zijn toestand uiteenzette. In al hun scherpte vindt men in dit tijdperk van zijn leven bij Bergmans afgetekend de klassieke kenmerken van de nacht der zinnen. Dit eerste stadium van de bovennatuurlijk ingestorte beschouwing, namelijk een onbeschrijfelijke droefgeestigheid voortspruitend uit een haast volledig gebrek, zowel aan aardse als aan hemelse vertroostingen. Een blijvende tegenwoordigheid van God, maar pijnlijk door de angstige bezorgdheid dat men hem niet dient, zoals men zo vurig wenste zou het te doen. Een bijna volkomen onvermogen om op de gewone wijze, met behulp van de natuurlijke vermogens van de ziel, te mediteren. De vertroostingen, die soms zo onverwacht en overweldigend zijn dorheid en duisternis doorbraken, wettigen het vermoeden dat Johannes af en toe ook tot de nacht van de geest, het tweede stadium van de mystieke ervaringen, is doorgedrongen. Een week na de vloed van vrede, die zijn ziel had overspoeld, was het kerstmis. In zijn overweging over het mysterie van de dag volgt Jan op zeer persoonlijke wijze de raad van Sint Ignatius, om zich bij de meditatie enigszins bij het gebeuren aan te sluiten, als een dienaar of als een klein kind of als een eenvoudig voorbijganger. Hij schrijft immers: mijn meditatie is goed en affectief verlopen. Ik besloot gaarne troosteloosheid en slagen te verdragen, mijzelf beschouwend als het ezeltje van Christus, en zeer stipt mijn regels te onderhouden om het kind Jezus niet te bedroeven. Een ezeltje, een trekdier dat dikwijls genoeg slagen maar veel te weinig eten krijgt en altijd maar werken moet. Graag wilde hij in Jezus' dienst zo'n ezeltje zijn. Onderwerp 2. Nieuwe geestdrift. Nee, zijn veerkracht hadden die beproevingen niet kunnen breken. Wat de volmaaktheid betreft heb ik goede hoop, schrijft hij met ongeveinsd vertrouwen bij het nazien van de boeken op de laatste dag van het jaar 1620. Het nieuwe jaar werd dan ook met nieuwe geestdrift ingezet. Dixi, nunc cepi. Ik heb gezegd, nu wordt het ernst, prijkt als motto boven de maand januari. En met ontembare wilskracht zet hij zich aan de verwezenlijking van zijn programma. God zoeken in elk werk. Ieder werk verrichten alsof dit het laatste was. Liefde, altijd bezig zijn, leven van uur tot uur. Als een refrein komen die woorden voortdurend onder zijn pen terug. Opmerkelijk is hoe Bergmans ascetische bedrijvigheid dit jaar hoe langer hoe meer aan eenvoud en innerlijkheid wint. Zijn geestelijke aantekeningen worden met de dag korter en gedrongener. Men voelt dat er in zijn diepste wezen een kracht aan het werken is naar vereenvoudiging en vereniging toe, terwijl de banden die hem aan de stoffelijke wereld binden, hoe langer hoe losser schijnen te worden en dieper ingekeerdheid uit verdergaande wereldvlucht geboren wordt. En toch was Rome juist in de winter van 1620 en het voorjaar van 1621 getuige van gewichtige gebeurtenissen en schitterende plechtigheden. Op 2 december werd aan het pauselijk hof het nieuws bekend van de beslissende overwinning door de katholieke legers in Bohemen bij de Witte Berg op de protestanten bevochten. Grootse plechtigheden werden uitgeschreven. Optochten, processies, openbare verlichtingen brachten de stad in een roes van feestvreugde. Fratel Giovanni alleen trad niet uit zijn stille ingetogenheid. Men kreeg hem niet mee naar de prachtige Romeinse tuinen en villa's die voor het publiek werden opengesteld, evenmin als naar de cavalcades en illuminaties. Op zondag 24 januari werd paus Paulus V onder zijn plechtige mis door een beroerte getroffen. Bliksemsnel liep het nieuws door de stad, overal verslagenheid brengend. Met het uur luidden de berichten ongunstiger en weldra werd het duidelijk dat de dagen van de Heilige Vader geteld waren. Veel meer nog dan thans het geval is, zette in de 17e eeuw een aanstaande pontificaatswisseling alles te Rome op stelten. Niet enkel uit nieuwsgierigheid, want de grote adellijke geslachten, Borghese, Colonna, Aldobrandini, Chigi en anderen dongen nog steeds naar de eer aan de kerk een paus te mogen schenken en met hun vele honderden dienaren, wapenknechten, cliënten en bravi achtte men ze wel in staat tot een greep naar de tiaar en de macht. De dolste geruchten en voorspellingen deden dan ook de ronde en tot in de kloosters toe werd het nieuws van de dag met echt zuidelijke hartstocht en beweeglijkheid bediscussieerd. Op donderdag 28 januari was de onrust ten top gestegen. Het heette dat de paus reeds overleden was, doch nergens was zekerheid te verkrijgen. 3, 4 maal liep de prefect van het college naar het Vaticaan om bevestiging van het nieuws, doch zonder gevolg. Eerst tegen de avond werd bekendgemaakt dat de paus werkelijk dood was. De volgende dag, zo lezen we in de kroniek van het college, werden de lessen geschorst, omdat de eerste dag die sede vacante, dat de pauselijke stoel leeg staat, gevaarlijk is voor de regeringloosheid en de ouders dan niet graag hun kinderen op straat zenden. Dit gevoel van onveiligheid bleef ook de volgende dagen bestaan. Militaire afdelingen doorkruisten de stad en namen post voor de paleizen van de adellijke en van de kardinalen, om de laatsten te beschermen en de anderen tot rust te manen. Ieder ogenblik konden ongeregeldheden uitbreken. Het was namelijk de gewoonte dat de kardinaalswoning van de nieuwe paus dadelijk na zijn verkiezing door het uitgelaten gepeupel bestormd en leeggeroofd werd. En het gevaar was niet denkbeeldig dat met dit vrolijke bedrijf te vroeg begonnen werd. Gelukkig verliep de pauskeuze ditmaal snel. 11 dagen na de dood van Paulus V gingen de kardinalen in conclaaf en reeds de volgende dag, 9 februari, viel laat in de avond de beslissing ten gunste van de oude kardinaal Ludovici, die de naam Gregorius XV aannam. De volgende morgen werd de standaard van de nieuwe paus onder kanonsalvo's op de Engelenburcht geplant en aanstonds vielen al de kerken van de stad aan het luiden. Wij begonnen het eerst en eindigden het laatst, noteert de kroniek van het Romeins College, dat in Gregorius een van zijn oud-studenten huldigde. 'S avonds werd opnieuw met de klok geluid en feestelijk geïllumineerd, terwijl op het plein voor het college met bussen en mortieren werd geschoten, Alle vensters moesten opengezet worden, opdat ze niet aan stukken zouden vliegen, en een brandwacht stond heel de tijd aan de deur. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over Johannes Bergmans van Dist, geschreven door Pater Schoeters, en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 5, het laatste jaar, onderwerp 2, nieuwe geestdrift. Bedankt voor het luisteren en nog een fijne avond.